ons samen zijn plaatsen onder de zegen van de Heer Jezus, Gods Zoon, die hier in ons midden is. En we spreken uit, onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft geschapen. En die de maker is van jou, van uw persoonlijke leven. En die trouw blijft tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand eenmaal is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in en door de blijde gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Tweede couplet. Blijft u nog even staan. Van mijn kant heet ik u allemaal bijzonder hartelijk welkom. Fijn dat u zo gekomen bent naar deze avonddienst. Leden van de gemeente, misschien dat er vanavond ook gasten zijn. Hartelijk welkom, fijn dat u er bent. We zijn begonnen met de adventsperiode. En advent, dat is een Latijns woordje dat betekent verwachten of komst. En dit is de eerste Adventszondag. Dus ik wil heel graag met u vanavond een gedeelte gaan lezen uit Lucas hoofdstuk 1. Er komt straks, ik zie dat u al heel getrouw uw bijbeltje pakt. Heel goed. We gaan dat straks met elkaar lezen. Nou, zoekt u het maar op. Lucas hoofdstuk 1. We gaan twee gedeeltes lezen. Allereerst de versen 26 tot en met 38. Geweldig hoe de bijbel zo onmiddellijk gepakt wordt. Maar ik wil eerst u nog even de hartelijke groeten ook overbrengen uit Hengelo. En ja, wij wensen u ook gewoon een hele goede adventsperiode. Niet alleen verwachten wij zijn komst in nederigheid, in de kribbe, maar bovenal verwachten wij zijn komst in heerlijkheid. En we leven in hele bijzondere tijden waarin ik denk dat de laatste jaarweek, dat die op de drempel staat om te gaan komen. Dus het zijn hele spannende tijden ook voor de gemeente van Jezus Christus. Goed, Lucas hoofdstuk 1. We gaan twee stukken ervan lezen. De prediking straks, die gaat over de versen 46 tot en met 56. Maar voor vanavond willen we eerst beginnen bij vers 26. Eigenlijk de opening van de adventsperiode. Vers 26, Lucas 1. In de zesde maand nu werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man genaamd Jozef uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen hij bij haar binnengekomen was, zeide hij: wees gegroet, gij begenadigde. De Heere is met u. En zij ontroerde bij dat woord en overlegde welke de betekenis van die groet mocht zijn. En de engel zeide tot haar: wees niet bevreesd, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen.
En Maria zeide tot de engel: hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb? En de engel antwoordde en zeide tot haar: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. En daarom zal ook het Heilige dat verwekt wordt, Zoon van God genoemd worden. En zie, Elisabeth, uw verwante, is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. En dit is reeds de 6e maand voor haar die onvruchtbaar heette. Want geen woord dat van God komt, zal krachteloos wezen. En Maria zeide: zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen. Mag ik u voorgaan in gebed? Dank u wel, Vader in de hemel, dat wij vanavond zo bij elkaar zijn in de naam van uw Zoon, onze Verlosser, onze Heiland, onze Leidsman, onze Gids, de Heer Jezus Christus. Dank u wel, Heer Jezus, dat u uit de hemel bent vertrokken, dat u geboren werd in een kribbe en dat u 33 jaar later aan het kruishout van Golgotha het losgeld voor ons leven hebt betaald. Maar nu is het de adventsperiode. En nu leven wij toe naar dat moment, Heer Jezus, dat u geboren werd in Bethlehem, in een kribbe. En ik wil u vragen, Heer, dat wij opnieuw in verwondering mogen komen, Vader, over het verlossingsplan dat u bedacht hebt. Want het zou in geen enkel mensenhart zijn opgekomen. Al wat u bedacht hebt voor hen die u lief hebben. En wij hebben u lief. En wij aanbidden uw naam, Heer Jezus. Want u bent hier vanavond in ons midden. En ik bid dat als wij gaan zingen en als wij gaan bidden en als wij gaan luisteren naar uw woord, dat we iets van uw grootheid mogen zien en mogen proeven. Want u bent hier op dit moment. En u komt toe de aanbidding van ons leven. En daarom, Heer Jezus, als we nu gaan zingen, wilt u ons leiden in de samenzang. Wilt u ons leiden in de lofprijzing. In uw naam. Amen. Amen. We gaan met elkaar een tweetal liederen zingen. Het eerste is Majesteit, groot is uw majesteit. En het tweede lied is Hij is Heer. Maar dat lied zal ik zo dadelijk nog een keer nader aankondigen. Majesteit, groot is uw majesteit. Als het gaat, zullen we dat zoveel mogelijk staande met elkaar gaan zingen. Majesteit, groot is uw majesteit.
Thank you.
tweede lied dat we met elkaar willen gaan zingen is dat prachtige lied Hij is Heer. En daarin beleiden wij ook dat elke knie zich zal buigen en elke tong zal beleiden dat Jezus, Hij is Heer. De apostel Paulus spreekt daar ook over in de Efezebrief. En dan zegt hij dat op de aarde en in de hemel, maar ook onder de aarde, alles zal beleiden dat Jezus Heer is. Nu hier op aarde, ja, al straks dat duizendjarig rijk gaat plaatsvinden, dan zullen de volkeren vrijwillig of gedwongen moeten erkennen dat Jezus Heer is. Maar dan zegt Paulus ook onder de aarde. En ik heb dat altijd wat een vreemde uitdrukking gevonden, maar ik denk dat hij toch en wijst dat ook de gevallen engelen, de demonen, dat ook die zullen moeten erkennen, Hij is Heer. Hij is Heer. Niet vrijwillig. En dat zal hun ook niet redden. Maar ze zullen het moeten erkennen. En in de hemel wordt Hij al beleden als Heer. Maar wat is het geweldig dat we nu al hier, met dit clubje, hier in Enschede, en zo zijn er vele kerken waar mensen de Heer Jezus van harte lief hebben, dat we met elkaar kunnen beleiden en kunnen zingen, maar Hij is Heer. Het is nog niet allemaal zichtbaar, het is nog veel vaak verborgen, zijn koninkrijk is nog niet van deze wereld, maar Hij is Heer. Zullen we dat met elkaar gaan zingen tot eer van onze Heer en Heiland, in het Nederlands en in het Engels. Hij is Heer. Ik hoop dat u het touwtje nog bij Lucas hoofdstuk 1 hebt zitten, want dan gaan we nu met elkaar het tweede gedeelte lezen. Het thema van de prediking luidt, mijn ziel maakt groot de Heere. En dat zijn de openingswoorden van Maria als ze bij haar tante Elisabeth komt. Vanaf vers 46, Lucas hoofdstuk 1 tot en met vers 56, daar gaan we. Vers 46. En Maria zeide, mijn ziel maakt groot de Heere. En mijn geest heeft zich verblijd over God, mijn Heiland. Omdat Hij heeft omgezien naar de lage staat van zijn dienstmaagd. Want zie, van nu aan zullen mij zalig prijzen alle geslachten. Omdat grote dingen aan mij gedaan heeft de machtige. En heilig is zijn naam en zijn barmhartigheid van geslacht tot geslacht voor wie hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm en hij heeft hoogmoedigen in de overleggingen van hun harten verstrooid. Hij heeft machtigen van de troon gestort en eenvoudigen verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Hij heeft zich Israël, zijn knecht, aangetrokken om te gedenken aan barmhartigheid, gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen voor Abraham en zijn nageslacht in eeuwigheid. En Maria bleef ongeveer 3 maanden bij haar en keerde naar haar huis. Wij gaan met elkaar dat prachtige lied zingen. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Ook zal dan eerst de collecte gaan plaatsvinden en die is bestemd voor de gemeente.
Zullen we met elkaar bidden? We hebben uw woord gelezen, Vader, dat u feilloos aan ons hebt gegeven. En elk woord daarvan helpt om ons te vormen tot mensen die bruikbaar zijn in uw handen. En ik wil u bidden, Vader, nu we proberen te begrijpen wat er staat, althans gedeeltelijk, wil ik u bidden dat u zelf voor ons het woord wilt openen, dat u zelf voor ons de adventsperiode wilt openen. En de wereld is al druk bezig, maar wilt u ons leiden in aanbidding? Wilt u ons leiden in deze adventsperiode, dat wij stil mogen worden voor u en dat wij in verwondering mogen komen voor kerst? Vader, ik bid u op dit moment, open uw woord voor ons en leid ons door uw geest. Laat uw woord ons raken, in Jezus' naam. Amen. Amen. Ja, we gaan de kerstperiode bijna in. Formeel begint het vandaag, maar eerst nog even Sinterklaas, denk ik, voor velen. Elk jaar weer is het voor mij toch een worsteling om op de een of andere wijze mezelf voor te bereiden voor de kerstperiode. Omdat de hele omgeving zo haar eigen manier heeft om daar naartoe te leven. De commercie begint weer alle kerstmarkten te organiseren. Kunnen heel gezellig zijn, maar dat brengt mij niet in verwondering over de komst van Jezus. De liederen klinken weer. Ze moeten je helpen om in kerststemming te komen. En dan zingen we liedjes over een Rudolf, een rendier met een rode neus. Helpt mij persoonlijk heel weinig. Andere liederen bijvoorbeeld. Laat ik eens eentje aan u gaan voorlezen. Om te kijken of dat u helpt om in kerstverwondering te komen. Daar gaan we. Dat is een tekst met een hoog literair gehalte. Daar gaan we. O dennenboom, o dennenboom. Wat zijn uw takken wonderschoon. Heb je ooit wel eens naar een tak van een dennenboom gekeken? Ja, nou, ze zijn mooi, maar wonderschoon. Maar dat gaat verder, het lied. Misschien is er nog hoop. O dennenboom, wat zijn uw takken wonderschoon. Herhaling kan goed zijn. Ik heb je laatst in het bos zien staan. Ja, waar anders. Toen zaten er geen kaarsjes aan. Dat is het meest zinnige deel van het lied in verband met bosbrandgevaar. En dan gaat het lied verder. O dennenboom, wat zijn jouw takken wonderschoon. Dit helpt mij niet om in kerstverwondering te komen. Dit helpt mij niet. Weet u wat wel helpt? Is te luisteren naar de openingswoorden van Maria. Als zij in verwachting is en zij komt bij haar tante Elisabeth en zij is in verwachting van Johannes de Doper en dit zijn haar openingswoorden. Dit is wat ze zegt. Mijn ziel maakt groot de Heere. Dat is de voorbereiding voor kerst. Mijn ziel maakt groot de Heere. Nu, het is nog maar een tijdje geleden dat ik bij ons in Hengelo een hele leuke discussie had, een hele vriendelijke discussie had met een broeder die tegen mij zei, maar wij kunnen God toch helemaal niet groter maken. Dat waren dan bepaalde liedjes uit opwekking waarin dat ook stond, maar wij kunnen God toch niet groter maken. Ik heb het toen niet bedacht, maar het staat natuurlijk ook wel gewoon hier in de Bijbel. Dus het komt niet uit opwekking, het komt uit de Bijbel. Op meerdere plaatsen wordt gezegd dat het volk van God, God groot kan maken. Maar hoe moet ik dat nou begrijpen? Hoe kunnen wij die almachtige God scheppen van hemel en aarde, die tot het uiterste van het universum alles geschapen heeft door te spreken, en die door zijn woord alles onderhoudt. Hoe kunnen wij die God nu groter maken? Hoe moet ik dat begrijpen? Wel, ik denk dat je op twee manieren iets groter kunt maken. De eerste manier is dat je iets wat heel klein is groter maakt. En dat doe je met een microscoop. Een bacil van een enkele millimeter of een fractie van een millimeter wordt door de microscoop groot gemaakt. Dus wat klein is, wordt dan groot. Je kunt ook wat groot is, maar klein lijkt voor ons, groot maken door een telescoop. En ik denk dat is wat Maria hier bedoelt. We maken niet iets wat heel klein is groter, maar datgene wat zo geweldig groot is, dan maken wij groter door als het ware met een telescoop naar te kijken en de werkelijke grootte daarvan te zien. Dat is eigenlijk wat de Bijbel bedoelt als wij God groter maken. Nog een beeld om het helder te krijgen wat Maria hier doet. Misschien kent u het beeld wel. Als u onderweg bent naar Utrecht, dan heb je de Dom. Of je gaat naar Groningen, dan heb je de Martini-toren. En als je op een behoorlijke afstand bent van die toren, dan lijkt die toren heel klein, zoiets. Maar naarmate je dichterbij komt, wordt die steeds groter. En ga je als het ware zijn werkelijke grootte zien. Dat is wat ons hart doet als wij God groot maken. En voor mij, dit is de adventsperiode. Opnieuw nadenken en bidden over de grootheid en de goedheid van de Heere God. Dat is wat in Psalm 34 staat. Maak met mij de Heere groot. Maria kende haar Bijbeltje. Maak met mij de Heere groot en laat ons tezamen zijn naam verheffen. Je zou kunnen zeggen, er zijn twee manieren van groot maken. De microscoopvergroting en die van een telescoop. Het eerste maakt iets dat klein is, ogenschijnlijk groot. En de ander maakt wat groot is, ook groot wordt. Ik denk, dat is iets waar we ook als gemeente naartoe moeten. Dat de Heere God zichtbaar wordt. Hij is in onze maatschappij zo klein geworden. Als we het hebben over de vrezen des Heeren in de adventsperiode. We hebben het liever over Rudolf en over de wonderschone takken in het bos van de dennenboom. Maar juist de gemeente is geroepen om dat wat zo almachtig groot is, om dat ook groot te maken. Laat dat in elk geval advent zijn voor ons. Dat was het wel voor Maria. En dan, dit is zo mooi. En dan komen Maria en haar tante Elisabeth komen dan bij elkaar. Je zou kunnen zeggen in alle heiligheid een zwangere vrouwenclub. Maar God is zo betrokken bij wat daar gebeurt. Ik hoop dat u het weet, maar ik breng het u opnieuw in herinnering. Elisabeth ziet Maria komen en Maria groet haar tante. En dan is dit wat ze zegt, want zie, toen het geluid van uw groet, woorden van Elisabeth, toen het geluid van uw groet in mijn oren klonk, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Dit is zo mooi. Dit is zo mooi, want de Bijbel vertelt ons dat Johannes de Doper vanaf de moederschoot vervuld was met de Heilige Geest. En het is bijna alsof Johannes de Doper daar nog 6 maanden zwanger is Elisabeth daar, in de buik van zijn moeder aan het trappelen is van blijdschap. Dat is ook wat er staat, want toen je binnenkwam, vertaling van het boek, en ik je stem hoorde, begroette het kind in mijn buik, begon het kind in mijn buik te trappelen van blijdschap. Het is alsof Johannes de Doper daar al zegt van, mam, daar komt Maria en het kind dat zij draagt, dat is het lam van God dat de zonde van de wereld gaat wegnemen. En dat kindje in de buik van Elisabeth reageert al daar op de komst van Maria. Al is het nog in de buik van Maria. En als het ware, ik weet niet of je het zo allemaal precies kunt zeggen. Ik wil het ook niet verpsychologiseren, is gevaarlijk. Maar als het ware alsof Johannes hier al aangeeft van straks over 30 jaar. Dan heb ik heel veel mensen gedoopt. En dan komt er een moment dat deze Jezus uit Nazareth komt om door mij gedoopt te worden. En dan zal ik hem aanwijzen. En dan zal ik zeggen, zie het lam van God dat de zonde van de wereld zal wegnemen. En Maria, zij gaat niet met Elisabeth praten over de babykleertjes. Of over de mooie wieg die ze misschien niet of wel heeft. Of de laatste gang naar V&D, naar de kinderafdeling waar kortingen waren. Wat zij zegt is, mijn ziel maakt groot. De Heere, zij is zo met haar God bezig. Nu, dit was de inleiding. Nu wil ik 3 begrippen onder uw aandacht gaan brengen. Maar hoe doe je dat nou? Met je ziel de Heer groot maken. Hoe doe je dat nou? Welke gedachten spelen daarbij een rol? 3 begrippen wil ik onder uw aandacht brengen. 3 punten. Het laatste punt is heel kort, de eerste 2 wat minder kort. Indachtig, almachtig, barmhartig. 3 sleutelbegrippen die ons helpen om in verwondering te komen over kerst. Het eerste. Mijn ziel maakt groot de Heere, want God is indachtig. Ik lees het u nog een keer voor, vers 48. En omdat hij heeft omgezien naar de lage staat van zijn dienstmaagd. Want zie, van nu aan zullen zij mij zalig prijzen, alle geslachten, omdat grote dingen aan mij gedaan heeft, de machtige. En heilig is zijn naam. en zijn barmhartigheid van geslacht tot geslacht voor wie hem vrezen. God ziet om naar Maria. U moet zich voorstellen dat Maria hier zwanger is zonder tussenkomst van een man. De schaduw van de Heilige Geest heeft in haar iets bewerkt dat de Zoon van God is. Dat is niet uit te leggen aan je omgeving. Dit zou in geen enkel mensenhart opkomen. Dus Maria realiseerde zich ongelooflijk goed hoe de omgeving tegen haar aankeek. En het kan best wel zijn dat een van de redenen waarom ze nu voor langere tijd naar haar tante Elisabeth gaat, is dat het in haar eigen woon- en leefomgeving vreselijk moeilijk is. Maar geloof maar dat je in die dagen met de rug werd aangekeken wanneer je zwanger was buiten het huwelijk om. En zeker als je zou zeggen van ja, maar het is van God. En dan is Maria, wordt zo geraakt door Gods genade. Hij denkt aan mij. Hij denkt aan mij. Ik ben niet alleen maar een face in the crowd. Ik ben niet alleen maar een getalletje. Ik ben Maria. En hij is indachtig. Dat is het woordje. Hij is indachtig aan mij. Hij ziet om naar mij. Onder miljoenen heeft hij mij op het oog. En ik wil dat u zich dat realiseert. Dat die machtige schepper van hemel en aarde indachtig is aan u. U bent bij name geroepen. Dit is kerstverwondering. God ziet onze lage staat. Hij ziet wat voor puinhoop we ervan gemaakt hebben. Hoe we niet deden wat hij van ons vroeg. Hoe we als schapen met onze kop omlaag van graspol naar graspol afdwaalden van zijn weg met ons leven. Hoe we onszelf stuk maakten, hoe de omgeving stuk ging. Maar hij is indachtig en hij ziet ons. En hij heeft jou op het oog onder al die miljoenen. Maar dat wordt ook verbreed, want ook Israël is in zijn gedachten. Ik hoop dat u het hebt meegekregen. God denkt aan het verbond dat hij met Abraham heeft gesloten. Dat door zijn zaad, Jezus, de hele aardbodem gezegend zal gaan worden. God is indachtig aan de beloftes, aan het verbond dat hij met Abraham heeft gesloten. Al van meet af aan was het de bedoeling dat wij zouden zingen. Stille nacht, heilige nacht. Davids zoon, lang verwacht, die miljoenen eenzaligen zal, werd geboren in Bethlehems stal. Dat is kerstverwondering. Dat de schepper van hemel en aarde zijn zoon gaf voor jou en voor mij. Lucas schrijft zijn boek aan Theophilus. Lucas heeft twee boeken geschreven, het Evangelie en het boek Handelingen. Beide boeken zijn opgedragen aan Theophilus. En wij weten eigenlijk niet precies wie hij is. We hebben er van alles bij bedacht, maar de meeste uitleggers zijn er wel over eens dat het waarschijnlijk een man met een hoge positie is geweest. En dit is dus als het ware wat hij tegen Theophilus wil zeggen. Een man die vol verwondering kijkt naar de snelle groei van het christendom in die dagen. En Lucas probeert hem te overtuigen door hem het relaas van Jezus te vertellen en daarna in het boek Handelingen te tonen hoe Gods geest de boodschap van de gekruisigde Jezus de wereld inbracht. En hier begint hij met te zeggen van Theophilus, jij met jouw hoge positie. Jij die waarschijnlijk nooit Maria zult leren kennen, want dit is het gepeupel van de straat. Deze mensen zul jij niet kennen, maar God ziet om naar Maria in haar lage staat. Theophilus, hoor je wat er gebeurt? Zie je wat hier gaande is? Kijk eens naar deze mensen. Kijk eens hoe God trouw is aan Israël. En hij wijst op Maria. En hij haalt de woorden van Maria aan. Hij citeert de woorden van Maria. En Maria is een, je zou kunnen zeggen, een type van een gelovige vrouw. Er zijn tenminste twee dingen die je van haar zeker kunt zeggen, naar aanleiding van deze woorden. Het eerste is, zij weet wie zij is in het licht van God. Dit is hoe ze naar zichzelf kijkt. Lage staat van uw dienstmaagd. Voor wie hem vrezen, dat geldt voor Maria. Zij vreest de Heere God. Dit is kenmerkend voor iemand die de Heere Jezus lief heeft. Je weet wie je bent buiten hem en je weet wie je bent in hem. Maar dat is waar het begint. Je weet wie je bent buiten hem. Toen ik tot geloof kwam, had ik nog nauwelijks door hoe beroerd ik er aan toe was. Maar naarmate je langer met hem gaat wandelen, ga je zien, ja, ik zeg maar zoals ik denk dat het is, hoe ongelooflijk verloren je bent buiten Christus. Je lage staat ga je zien. Het tweede wat je kunt zeggen wat geldt voor gelovigen is dat ze hun Bijbeltje kennen. Dat geldt ook hier voor Maria. Zij citeerde al een psalm. Maar het mooie is, bij mijn voorbereidingen zag ik het weer opnieuw, dat Maria lijkt hier Hanna te citeren. Weet u wie Hanna is? Hanna, moeder van Samuel. U houdt te weten het. Goed, Samuel. Hanna kon helemaal geen kind krijgen, het wilde niet. En dan wordt Samuel geboren. Zijn naam betekent van God gebeden. En dit is wat Hanna zegt, dit is wat Maria zegt. Hanna die zegt dan, mijn hart juicht in de Heere, want ik verheug mij in uw hulp. Maria zegt bijna parallel, mijn ziel maakt grote Heere, verblijd over de God mijn heiland. Hanna zegt, er is niemand heilig gelijk de Heere. Maria zegt, en heilig is zijn naam. Hanna zegt, hij heft de geringe op uit het stof. En Maria zegt, eenvoudige, verhoogt hij. Gods kinderen weten wie ze zijn. En Gods kinderen kennen zijn woord. En God is indachtig aan deze mensen. Dat is het eerste. Tweede. Mijn ziel maakt groot de Heere, want God is almachtig. Hij is indachtig, maar hij is ook almachtig. En hier wordt als het ware, de scope wordt hier vergroot. Nu wordt er gewezen naar de grootheid van God. Ik lees het u nog een keer voor. Hij, God, heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. En hij heeft hoogmoedigen in de overleggingen van hun harten verstrooid. Hij heeft machtigen van de troon gestoten en eenvoudigen verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Hij heeft zich Israël zijn knecht aangetrokken om te gedenken aan barmhartigheid. De shift is hier naar de wereld. En hier opnieuw zie je dat Maria haar Bijbeltje kent. Want zij refereert hier aan het moment dat Israël uit Egypte wordt bevrijd. Het schijnt nu weer een film gemaakt te zijn over de uittocht uit Egypte. Ik weet niet of je de film moet gaan zien, maar daar kan uw eigen inschattingsvermogen over. Maar het schijnt de kersthit te worden. Maar God heeft door zijn machtige arm heeft hij Israël bevrijd uit Egypte. Ik lees het u voor, want die uitdrukking door zijn arm. Een hele mooie uitdrukking. Deuteronomium 5, vers 15. Dit is wat er staat. Want gij zult gedenken dat gij dienstknechten in het land Egypte geweest zijt en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand en met een uitgestrekte arm. Dit is hoe God werkt. Met zijn machtige arm reikt hij uit de wereld en doet zijn zoon geboren worden in een kribbe. Theophilus, goed luisteren. Die machtige God reikt vanuit de hemel met zijn machtige arm. En hij laat zijn zoon geboren worden. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vrede, vorst. Theophilus, hoor je het? Jij met jouw positie? Dit is hoe God werkt. Met zijn machtige arm reikt hij naar beneden en laat zijn zoon Jezus hier beneden geboren worden. En dit is hoe die werkt. Hoogmoedigen worden in verwarring gebracht. Met je volle verstand, Theophilus, zul je toch nooit bedenken dat God een omwenteling gaat geven hier beneden door een kind. Geboren in een stal. Stinkend naar de dieren. Dit zou geen mens bedenken. Staat ook geschreven, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen die hem lief hebben. Kom in kerstverwondering, de Almachtige brengt de Hoogmoedige in verwarring. De ene is oud, Elisabeth, en de ander is jong en nog niet eens getrouwd. En al Gods werken,
al Gods beschikkingen, al Gods ingrijpen, al Gods verlossingen leiden naar dit moment. Theophilus, goed luisteren naar de geboorte van God als een kind in de kribbe, in een stal ten zuiden van Jeruzalem, in Bethlehem. Dat is onze machtige God. En zijn almacht wordt vertoond in het verlagen en in het verhogen. Dat staat, hij heeft machtig dit kindje, kerst. Hij heeft machtige van de troon gestoten en eenvoudige verhoogd. Ik denk als Theophilus dit leest, dat hij denkt, wat bedoel je nu, Lucas? Ik probeer je redenatie te volgen, maar wat bedoel je nu? Gaat dit kerstkind machtige van de troon stoten? Hoe moet ik dat zien? Wel, in het boek Handelingen ligt Lucas dat uit aan Theophilus. Daar toont hij wat het betekent dat dit kerstkind machtige van de troon stoot. Hij geeft daar een voorbeeld. Handelingen 12, vers 21. Het gaat over Herodes, een vreselijke man. Hij stond erom bekend dat hij een zilveren kleed had. Het schitterde in het zonlicht. En er komt een moment, hij heeft een geweldige politieke overwinning gehaald. Het gaat te ver om daar nu op in te gaan, maar dat is wat er gebeurd is. En dan staat hij op een bepaalde dag, Handelingen 12, vers 21, voor het volk. Kijk wat er gebeurt. In dat prachtige zilveren kleed, daar staat hij. En op een bepaalde dag hield Herodes in een koninklijk kleed op de troon gezeten een rede tot hen. Vers 22, en het volk juichte hem toe. De stem van een God en niet van een mens. En terstond sloeg hem een engel des Heren, omdat hij God de eer niet gaf. En hij werd door wormen gegeten en hij blies de adem uit. En het woord des Heren wies en verbreidde zich. Dit kind van Bethlehem, Theophilus, hoor je het? Wie stortte Herodes van de troon? Hij zou je zeggen, het waren de wormen. Nee, het is het kind van Bethlehem die hem van de troon stoten, want God heeft zijn koning gesteld. Zijn zoon, Jezus Christus, hij is Heer. We hebben gezongen, majesteit. En als u hier zo vanavond bent en u denkt, ah, zie er niks van. Het is een kwestie van tijd. Het is een kwestie van tijd of het wordt zichtbaar. Nog heel even. En u zult zien, die de wereld doorstoken heeft naar het volmaakte plan van God. Hij regeert. Er is niets wat aan zijn aandacht ontsnapt. Kijk naar de geschiedenis. Napoleon stierf in diepe eenzaamheid. Hitler pleegde zelfmoord. Gaddafi, weg. Saddam Hussein, boom. Marx, catastrofe. Mao, zijn rode boekje wordt nog nauwelijks verkocht. Dit is onze Heer en Heiland. Dit is kerstverwondering. Hij is indachtig aan mij. Hij is de machtige. Mijn ziel maakt groot de Heere. En eenvoudige verhoogt hij. Wie waren de mensen in zijn dichtste kring? Dat waren vissers. Dat waren belastinginners. Hij ging met prostituees om. Die werden door hem verhoogd. Dat is met je ziel de Heer groot maken. Zijn genade zien. En derde, in het laatste punt. Mijn ziel maakt groot de Heere. God is barmhartig. Indachtig, machtig, barmhartig. Laatste punt. Vers 54. Hij heeft zich Israël zijn knecht aangetrokken om te gedenken aan barmhartigheid. Het is, lieve mensen, het is altijd Gods verlangen geweest om een deken van vrede en zegen en genade en goedheid en gunst over het leven van zijn kinderen te leggen. Als u moeder bent, als u vader bent, dan voelt u dat onmiddellijk aan. Dit is je verlangen, om tot zegen te zijn voor je kinderen. Je wilt niets liever dan dat jouw kinderen gezegend worden. Dat is wat God wil. Dat is wat God wil. Hij heeft zijn gedachten over jou en mij zijn een positieve toekomst. Want ik weet welke gedachten ik over u koester. Luid het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil. Om u een hoopvolle toekomst te geven.
En dat woordje barmhartigheid, dat moet u even pakken in deze adventsperiode. Ik lees u nog één tekst voor. Ik hoop dat het touwtje nog bij Lucas 1 zit. Lees u dan even met mij mee vers 77 en 78. Want daar wordt getoond wat de inhoud is van zijn barmhartigheid. Lucas 1 vers 77 en 78. En dan gaan we langzaam maar zeker afsluiten. Vers 77. Dit is wat er staat. Om aan zijn volk te geven kennis van heil in de vergeving van hun zonden. En dan staat er dit. Door de innerlijke barmhartigheid van onze God, waarmede de opgang uit de hoogte naar ons zal omzien. Door de innerlijke barmhartigheid van onze God. Wat is er wat hier staat? Als ik het heel menselijk mag zeggen, dit is wat er staat. Het woordje barmhartigheid is het woordje splangos. Mag u weer vergeten, maar het is het woordje wat wijst op uw ingewanden, op uw buik. Waar wij wel eens vlinders voelen. Daar. Je innerlijke, emotionele leven. Dit is eigenlijk wat er staat. God houdt zo ongelooflijk veel van jou en van mij, dat hij er buikpijn van heeft. Dat is ongeveer wat er staat. Hij is bewogen in zijn buik over jou en mij. En wat is zijn bewogenheid? Dat hij ziet dat jij en ik verloren zijn. En wat is de inhoud van die redding? De vergeving van je zonde. En dat je weer God je vader mag noemen. Dit is kerstverwondering. Niet die rode neus van Rudolf. Niet de prachtige kersttakken. Dit zijn drie dingen. Mijn ziel maakt grote heren omdat hij indachtig is. Mijn ziel maakt grote heren omdat hij machtig is. En mijn ziel maakt grote heren omdat hij barmhartig is. Kom in verwondering. Zullen we dat met elkaar ook gaan zingen? Uit de bundel van Johan de Heer. Komt verwonderd u je mensen. Ik stel voor dat we het eerste en het derde couplet. Ik kijk even ook naar de beamer. Eerste en derde couplet. Organis gaat nog heel even door met het intro en dan zal ook de tweede collecte gaan plaatsvinden. En die is overigens bestemd voor het bouwfonds. En dan gaan we dat lied met elkaar zingen.
Dat was het tweede couplet. De bedoeling was het derde couplet. Want die doekjes en zo, dat is toch wat vreemd taalgebruik. Zullen we het derde couplet hiervan nog met elkaar gaan zingen? Muzikanten, daar gaan we. Tekst is duidelijk. Zullen we met elkaar danken? Dank u wel, Vader in de hemel, dat u uw Zoon gaf om voor ons te sterven aan het kruishout van Golgotha. Dank u wel, Heere Jezus, dat u zo klein bent geworden. Dat u dacht aan Maria, dat u dacht aan Elisabeth, dat u dacht aan jou en aan mij. En dat u tegelijkertijd die machtige God bent. Dat u sprak en het was er. En u houdt heel dit wereldgebeuren, heel deze schepping in stand door de kracht van uw woord. Dat bent u, Heer Jezus. En u bent zo met bewogenheid met ons bezig. Met zo'n ontferming bent u met ons bewogen. Dank u wel, Heer Jezus, dat uw aandacht voortdurend naar ons uitgaat hier beneden. En ik bid, Vader, dat als we zo deze kerstperiode ingaan, deze adventsperiode ingaan, dat ons hart zal zijn als een telescoop die de grootheid van u steeds meer en meer zichtbaar gaat maken. En dat we in de gemeente hier in Enschede, maar ook bij ons in Hengelo en op al die plaatsen waar uw kinderen samenkomen, dat daar iets van uw grootheid zichtbaar gemaakt mag worden in de adventsperiode. Vader, wilt u zo ook met ons meegaan, in Jezus' naam, in de week die voor ons ligt. Zegen ons, help ons bij de dingen die op ons afkomen. Heer Jezus, u bent onze raadsman en we mogen met al onze vragen bij u komen, want wij schieten tekort in wijsheid en u geeft wijsheid zonder aanzien des persoons. Dank u wel daarvoor. Zegen ons in de week die voor ons ligt. In uw naam. Amen. We gaan met elkaar het slotlied zingen. Een lied dat ik vaker als slotlied laat zingen, ook hier al wel eens heb laten zingen. Liefde was het onuitputtelijk. Een prachtig overwinningslied. Kerst is de overwinning van Gods zijde. En straks wordt het zichtbaar. Zullen we het met elkaar staande gaan zingen? Zijn zegen. Mogen de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze hemelse Vader, en de blijde gemeenschap met de Heilige Geest met ons allen zijn. In Jezus' naam. Amen.